Wij gaan weer verder. De twee schriftplaatsen waar Paulus dat begrip noemt, hè, ambassadeurs voor Christus. Die twee schriftplaatsen, Efeze 6 en 2 Korinthe 5, hebben we gehad. Maar je zou je dan kunnen afvragen, hè, als wij dan onderdanen zijn, om het zo te zeggen, of ambassadeurs van een ander koninkrijk. Wat zou dan onze houding zijn ten opzichte van de overheden die wij kennen in deze wereld? Zoals daar is het kabinet Rutte. Toch? Dat hebben we toch, een kabinet Rutte? Eén of twee of drie inmiddels al? Derde. Of paars of groen of... Daar valt ook al wat over te zeggen. En dat doet Paulus ook. En dat doet hij in, met name in Romeinen 13. Maar ja, Romeinen 13 is het 13e hoofdstuk van de Romeinenbrief. En ik, soms zeg ik best zinnige dingen. Ja. Die zijn makkelijk te checken ook. En, zijn deze dingen al zo? Ja. Maar als wij dan burgers zijn van een ander koninkrijk, welke houding past ons dan naar koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders in dit land of deze wereld? Als wij ambassadeurs zijn, wat zou dan onze houding zijn? Nou, ik vang even aan in Romeinen 12 voor het verband. De Romeinenbrief, de eerste 11 hoofdstukken zou je kunnen zeggen, die zijn leerstellig. En hoe men dat dan vaak indeelt is, vanaf Romeinen 12 begint het praktische gedeelte. Dan zegt Paulus dan, ik bid u dan broeders, door de ontferming Gods. Dat doet hij in verband met het voorgaande van wat hij uiteen heeft gezet. Ik bid u dan dat jullie lichamen stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Dus dat wij ons zouden onderschikken aan God. En ons leven, dat zegt hij daar eigenlijk, in zijn dienst zouden stellen. Als ambassadeurs van Christus, hè, en het woord der verzoening uitdragen. Als ik dan... Romeinen 1 tot 11 moet samenvatten, dan doet Paulus dat ook voor in Romeinen 11 vers 36. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Als je dat dan weet, wat zou dan onze houding zijn ten opzichte van God? Nou, dat we onze lichamen stellen tot een levend, heilig, want hij heiligt het. Een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Van, ja, hier ben ik, Heer, doe met mijn leven wat u wilt. En als ambassadeurs van Christus, ja, hoe zouden wij ons opstellen naar deze wereld en naar de overheden in deze wereld? Nou, zoals gezegd, ik vang dus even aan in Romeinen 12 vers 17 is dit. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Houd het goede in beeld van alle mensen. Ja, dat staat er wat anders waarschijnlijk dan... in jullie vertalingen, maar ik ga er even overheen, want anders wordt het echt een beetje een woordstudie en dat ga ik nu niet doen. Maar wij zouden in de Statenvertaling bezorgd hetgeen eerlijk is voor alle mensen, hoe ze dat...
Wat zeg je?
Bezorgd hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Houd het goede in beeld van alle mensen, bezorgd hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
Bezorgd hetgeen...
Eerlijk is voor alle mensen, staat er in de Statenvertaling.
Is het niet gewoon dat je gewoon maar eerlijk moet zijn?
Ja, dat sowieso. Nou ja, ik ben wel benieuwd nu wat... ga toch even kijken. We zitten hier toch en doen toch bijbelstudie, dus... Kijk, ik heb die vertaling van geschrift ook wat aangepast... Omdat dit ook niet treft ideale voorzieningen voor het oog van alle mensen. Het is een wat ingewikkeld vers qua vertaling. Maar het gaat in ieder geval over onze houding ten opzichte van alle mensen. Nou, en wat dan? Nou, aan niemand kwaad in plaats van kwaad vergeldende. En dan dat, haal ik dat even weg, voorzieningen treffende. Kijk, dit woord heeft met, dit woord heeft met, daar staat hij voor, plus denken te maken. Dus, voor uitdenken, maar hoe kunnen wij, wat zouden wij vooruit bedenken voor alle mensen? Nou, dat God de redder is van al die mensen. Paulus die vraagt in 1 Timotheus 2 is het, meen ik, ook gebed voor alle mensen. Want hij zegt, er is één God en één Heer Jezus Christus. Maar er is één God die wil dat alle mensen gered worden. En daar staat dan ook, ja, bid dan voor al die mensen. Nou, zoiets, die schriftplaats zou je daarnaast, hiernaast kunnen leggen. Als het gaat over alle mensen, vergeldt niemand kwaad met kwaad. Maar bedenkt voor, denken voor, alle mensen het goede. Het ideale.
Pro, voor, is tegenover of tegen.
Ja. Ja.
Ja, dus ook al doen ze jou kwaad, jij moet voor die mensen nog steeds in gedachten houden. Ja. God het allerbeste met ze voor heeft. Dat is ook weer die houding nodig.
Ja. Maar we weten dat God ook het goede in beeld heeft van alle mensen. Want hij verzoent deze wereld in Christus tot zichzelf. En hij is de redder van alle mensen. Dus hij heeft ook het beste voor met alle mensen. Nou, daar laat ik het maar even bij. Maar dat vinden we natuurlijk wel vaker in de brieven van Paulus. Zie toe. Dat is 1 Thessalonicenzen 5 wat ik hier heb afgedrukt. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na. Jegens elkaar en jegens allen. Elders zegt hij van, doet aan iedereen goed, bovenal aan de huisgenoten van het geloof. Maar er staat wel, doet goed aan allen. Doet goed aan allen. Vergeldt niemand kwaad met kwaad, maar houdt het goede in beeld. Houdt het goede in het oog. Bedenkt het goede voor alle mensen. Het goede voorzien trouwens. Is ook voor het goede voorzien voor alle mensen. Dus je voor de ogen houden wat God gaat doen met al die mensen. Ja, dan dat verandert ook je houding naar al die mensen. Wij zien vooruit. Wij bedenken van tevoren. Wij kennen Gods plan met alle mensen. En daardoor kunnen we ook een bepaalde houding aannemen tot al die mensen. Vergeld niemand kwaad met kwaad, houd het goede in beeld van alle mensen. Leef, voor zover het van jullie afhangt, in vrede met alle mensen. Weer alle mensen. Er zijn vaak twee partijen, er zijn altijd twee partijen nodig voor werkelijke harmonie. Maar ja, voor zover het van ons afhangt, leef voor zover het van jullie afhangt, in vrede met alle mensen. It takes two to tango, maar hè? Ik bedoel, ja, als iemand, onze houding kan zijn, vrede met alle mensen. Wij kunnen ons schikken in elke situatie. Nou ja, we hadden het in de pauze al over wat lastige situaties, dat is zwak uitgedrukt overigens, maar wat situaties die je als moeilijk kunt ervaren. Nou, leef voor zover het van jullie afhangt, in vrede met alle mensen, harmonie. Ja, en als die ander dat niet wil, ja, dat is niet ons aandeel. Daar kunnen wij niets aan doen. Maar voor zover het van ons afhangt, kunnen wij in vrede leven met alle mensen. Want wij kennen het evangelie van de vrede. Verschaf jezelf geen recht, geliefde, zegt Paulus dan ook. Wij hoeven ons recht niet te halen. Ja, wordt je onrecht aangedaan? Ja, wat verwacht je anders in een boosheid ook? Maar verschaf jezelf geen recht. Je hoeft niet altijd je recht te halen. Maar geef plaats aan de boosheid. Aan de toorn. Als je onrecht wordt gedaan, natuurlijk, dat onderga je niet lachend. Dat kan boos maken, dat kan verdrietig maken, teleurgesteld. Maar geef dat plaats. Nou, waarom? Want er staat geschreven, aan mij is de rechtverschaffing, ik zal terugbetalen, zegt de Heer. In de meeste vertalingen staat hier, aan mij is de wraak. Maar dan weet je meteen wat wraak is. Aan mij is de rechtverschaffing. Wraak is ook rechtverschaffing. Bij ons is dat een heel zwaar en negatief beladen begrip. Maar vervang dat woord wraak nu eens voor rechtverschaffing. God gaat recht zetten. Ja, wraking. Ja. De rechtbank kun je wraken, geloof ik. Dus dan worden ze weggezet en dan komen de anderen. Dan wordt het rechtgezet. Want die rechters staan dan blijkbaar niet in de juiste positie. Dus nou, dat wordt rechtgezet. Er komen nieuwe rechters.
Heb je meer met de juryleden?
Ja. Ja. Ja, over John Grissom hebben we het weer een andere keer. films en boeken. Maar verschaf jezelf geen recht, geliefde, maar geef plaats aan die toorn. Want er staat geschreven, aan mij, aan God, is de recht. Hij gaat alles rechtzetten. Dus wij hoeven niet zo nodig onze recht te halen. We weten van ja, hij gaat dat toch wel doen. Ik zal terugbetalen, zegt de Heer. Ja, dit wil ik nog wel laten zien, want ik zei al, wraak is zo'n heel zwaar negatief beladen begrip. Ik had een aantekening in mijn eigen Bijbel erbij staan. Die zocht ik op. Toen dacht ik, hey, dat is wel heel mooi. Kijk, dit is namelijk een aanhaling uit Deuteronomium 32 vers 35. In Hebreeën 10 wordt het ook weer genoemd. Het zal best nog vaker voorkomen. Maar als je gaat naar Deuteronomium 32 vers 35. Dan staat er, aan mij is de wraak. Tot mij wraak en terug. Betaling heeft het, maar dit woord terugbetalen, vergelding, aan mij komt de wraak toe en de vergelding. Dat is de schriftplaats uit Deuteronomium 32 vers 35. Dat woord terugbetaling, dat is afgeleid van een Hebreeuws woord, shalom. Dat zie je, dat herken je hier ook wel. Dus dat God terugbetaalt, dat God recht verschaft. Ja, hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij door vrede te maken. En dat kan best pijnlijk zijn. Maar het heeft in ieder geval, dat wil ik gezegd hebben en dat wil ik laten zien. Het heeft vergelding. Ja, vergelding is ook zo'n. Nou, ik zal het hem wel eens even vergelden. Een atoombom erop of zo, weet je wel. In het wereldgebeuren. Vergeldingsacties kennen wij. Nou, dat is altijd. We hebben het nu toch over Hebreeuws. Maar als het gaat over de Palestijnen of wie dan ook, die doen iets. Nou, de Joden die voeren vergeldingsacties uit. En dat betekent dat ze de boel plat gooien. Maar hoe vergeldt God? Nou, door vrede te maken. Hij gaat dingen recht zetten. Verzoenen, ja, verzoenen inderdaad. Dat is eigenlijk, verzoenen is vrede maken. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. Nou, dan ga je zo'n woord als vergelding toch al in een ander perspectief zien. En daarom doen we Bijbelstudie. Zoomen we eens even op zo'n woord in. Er staat geschreven, aan mij is de rechtsverschaffing, ik zal terugbetalen. Dus wij hoeven ons recht niet te halen. Maar in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. Meestal, de natuurlijke reactie van de mens is van, mijn vijand heeft honger. Nou, laat hem ook maar even lekker. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Hè? Lekker voor hem. Op die manier. Nee, in het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. Juist het tegenovergestelde van wat wij wellicht als primaire reactie zouden hebben. Wat doet God met zijn vijanden? Nou, die verzoent hij. Hij maakt vrede door het bloed van het kruis. Dat voorbeeld zouden we volgen. In het geval dat hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want wanneer jij dit doet, ja, dit komt over het Spreuken 21 vers 25. Want wanneer jij dit doet, zal jij gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd stapelen. daar kan je niet mee rond blijven lopen, hè, met gloeiende kolen. Ik bedoel, diegene is vijandig gezind ten opzichte van jou. Wat doe je? Nou, je doet precies wat hij niet verwacht. Je geeft hem te eten, je geeft hem te drinken. Nou, dan kan hij zijn vijandschap niet handhaven. Dus wanneer je dit doet, zal je gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd stapelen. Dat is dus ook verzoening, hè? Dit is verzoening. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade met het goede. Word toch niet overwonnen onder het kwaad. Zo staat het er letterlijk, onder het kwaad. Dan heeft het kwaad ook jou eronder, hè? Als je laat overwinnen onder het kwaad, dan heeft het kwaad ook jou eronder. Want wanneer jij vijandschap koestert, wanneer jij wrok koestert, dan pluk je zelf ook de vruchten, de wrange vruchten van. Meestal heeft diegene waar tegen je wraak of wrok koestert minder last van dan dat je er zelf last van hebt. Dat is het probleem met die dingen. Het vreet aan jezelf, zeggen we dan. Laat je niet overwinnen onder het kwaad. Maar overwin het kwade. Dan zeggen de meeste vertalingen door het goede. Nee, ook niet met eigenlijk, maar in. In die sfeer, in die positie. In het goede. Niet als een instrument dat we er af en toe even bij pakken van, nou, laten we even het goede doen. Nee. Daar is onze positie. Laat je niet overwinnen onder het kwaad, maar overwin het kwade in het goede. Ook weer die houding. Ja. Vijandschap beantwoorden met vriendschap. Degene die honger heeft, beantwoorden met hem te eten geven. Degene die dorst heeft, beantwoorden met hem of haar te drinken geven. Word niet overwonnen onder het kwaad, maar overwin het kwade in het goede. In die positie dus. En dan komt de Romeinen 13. En wij hebben een hoofdstukindeling. En daar ben ik heel blij mee. Want het is makkelijk om te zeggen, we gaan even naar Romeinen 13 vers 1. Alleen, de uiteenzetting van Paulus, die gaat gewoon verder. Het is niet zo dat hij nu een heel ander onderwerp heeft. Dit gaat nog steeds gewoon over hetzelfde. Namelijk om het innemen van je positie. En hij zegt hier dan ook, laat elke ziel... Ook mens, zeggen de meeste vertalingen. Maar laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten, aan de machten, aan de overheden. Want er is geen autoriteit dan onder God. Ja, ik heb het letterlijk afgedrukt, omdat het staat er allemaal net iets sterker, iets scherper dan in, bijvoorbeeld in de NBG en een Statenvertaling. Dus even kijken hoe... hoe de NBG dat heeft. Hier, ja. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden. Dat woord moeten, dat staat er al niet. Het gaat er juist niet om dat je iets moet. Het gaat erom dat het ene logisch gevolg is van het andere. Namelijk als je weet dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Dan hoef je niet zo nodig jezelf recht te verschaffen. Dan hoef je niet zo nodig, want daar gaat het hier over, in opstand tegen overheden te komen. Dan kun je namelijk je onderschikken aan autoriteiten. Want er is geen autoriteit, geen macht, geen overheid dan onder God. Zo staat het er ook, onder God. En die er zijn, zijn onder God gezet. Kijk, wij leven in een democratisch land. En democratie is ongeveer het hoogste goed in deze wereld. En ik ben ook bijzonder dankbaar dat we in een land als Nederland leven waar we zomaar bij elkaar kunnen komen rondom het woord van God. Er zijn natuurlijk landen genoeg waar dat niet zo is, of waar het in ieder geval meer beperkt wordt, of nou ja, noem het maar op. En, er zijn zeker tijden geweest waar dat, meer algemeen goed was dan. Nu wij leven in een vrij land en we hebben de vrijheid om dat te doen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
Het heeft ook met onderschikken te maken, hè? Omdat ze vaak gevaar worden voor de gevestigde orde.
Ja, ongetwijfeld, hè. Ja. Maar wij leven wel een beetje met het idee van ja, wij kiezen onze overheid en die overheid is verantwoording aan onschuldig. En dat vind je in de schrift dus niet terug. Macht is, hoe noemen we dat, bottom down, top down. Maar laat elke ziel zich onderschikken aan de autoriteit, want er is geen autoriteit dan onder God. Dus die autoriteiten en die overheden die er zijn, die zijn onder God gezet. Die zijn er maar aan één verantwoording schuldig en dat is degene boven hen. En niet aan ons. En onze positie zou zijn dat wij ons aan die overheden onderschikken. Want er is geen autoriteit dan onder God. En die er zijn onder God gesteld. Ja, maar of ze dat, maar dat beseffen die autoriteiten zich niet. Nee, maar dat doet er niet toe. God zegt, de schrift zegt, dat de autoriteiten onder God gesteld zijn. En of ze zich dat nu beseffen of niet, dat doet er helemaal niet toe. En of ze dat geloven of niet, doet er ook niet toe. Wij geloven het, want de schrift zegt het. Dus wij kunnen ons onderschikken aan die overheden, want die er zijn onder God gezet. Dus als ze ons dingen aandoen die ons niet aanstaan, nou, dan doen ze dat blijkbaar binnen de autoriteit die hen gegeven is door God. Dus ook relaxed. Ja. Onderschikken, ja.
Zijn de Joden niet in Duitsland?
Kijk, het betekent niet dat je de overheid altijd gehoorzaam moet zijn. Dat betekent het niet. Volgens mij heb ik, ik weet niet of ik dat vers heb afgedrukt, maar in Handelingen 5, vers 29, ik heb het wel aangetekend, staat dat men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dus natuurlijk, je noemt het voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn momenten dat je de overheid niet gehoorzaam kunt zijn. Maar dat betekent niet dat je niet kunt onderschikken aan diezelfde overheid. Ik bedoel, je hoeft niet in opstand te komen tegen die overheid. Maar je kunt je nog wel in een ondergeschikte positie stellen. Jezelf onderschikken aan die overheid.
Door straf te aanvaarden in de opstand.
Ja, bijvoorbeeld de straf te aanvaarden. Of toen in de Tweede Wereldoorlog met het verbergen van Joden. Ja, dat mocht niet van de Duitsers, maar ja. Je zou maar iemand hebben die je om hulp vraagt, die geef je dan toch hulp, want wij zouden God meer gehoorzaam zijn dan mensen, hè? We zouden onze naaste lief hebben als onszelf. Dus als ik die schriftplaats lees, moet ik altijd denken aan dat is even een zijlijntje, maar men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Ik had ooit een meningsverschil met oudsten in een evangelische gemeente. Toen had ik daar iets over geschreven. Ja, ik kan jullie niet gehoorzaam, want men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Toen zei iemand tegen mij, ja, maar je kan die tekst niet zomaar uit zijn verband halen. Toen dacht ik later, nou, als er één tekst is die je altijd uit het verband kunt halen, dan is het deze. Ja, men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. In wat voor situatie is dat dan niet zo? Nou, dat was een zijlijntje, maar. Dan schiet mijn allemaal te binnen als ik jou zie, Arjan.
Helemaal zo.
Ja. Maar er is geen autoriteit dan onder God. Er is ook geen overheid dan onder God. En die zijn onder God gezet. En dat vinden we al in Daniel. Vind ik ook altijd leuk, hoor, deze. Opdat de levenden erkennen, Daniel 4, vers 17, dat de Allerhoogste heerser is over het koninkrijk van de mens. Koninkrijken der mensen. En dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Ja, als ik het journaal kijk, denk ik altijd van ja, dat is ook wel zo. Ja, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar af en toe komen er toch wel wat...
Die meneer in Amerika.
Nou ja, die ik wil geen namen noemen, maar dat is er ook aan, ja. Dan denk je van ja, we, maar dat is niet de enige hoor. Dat, maar ik denk altijd, als ik deze schriftplaats zie, dan zie ik zo die... dan gaat die film in mijn hoofd voorbij met al die hoofden die ik op het journaal zie. En dan denk ik van ja, het is wel zo.
Eén grote voorstelling.
Ja, het is één grote voorstelling. Nou ja. Dus onderschikken, maar niet gehoorzaam. Maar God geeft die koninkrijken aan de mensen. Nou, wat zouden wij dan doen als onderdanen van het koninkrijk? Onderschikken. Ik zei al, dat is toch relaxed? Dan hoef je je juist nergens druk om te maken. En wij hebben al helemaal geen klagen, want we hebben het bijzonder goed hier. Zoals ik al zei.
Hij schrijft het ook in de tijd dat hij Nero...
Ja, ja, hij schreef dat terwijl Nero de Romeinse keizer was. Ja. Nou, als er iemand heeft huis gehouden in de geschiedenis, en ook richting christendom, dan is het keizer Nero geweest. Ja, die... Nou ja. Zoek de beste man, wilde ik zeggen. Maar zoek de man maar eens op internet wat hij uitgevreten heeft. Maar dat, ja, onder dat bewind zegt Paulus dus deze woorden. Er is geen autoriteit dan onder God. En die zijn onder God gezet. Ja, maar dit is Paulus. En in de tijd van Nebukadnezar zegt Daniel... ja, hij geeft dat aan wie hij wil. En hij zet daarover zelfs de laagste onder de mensen. En dat zei hij volgens mij tegen iemand die later op zijn handen en voeten rondkroop en gras had. Dus. Wie zich dus tegen een autoriteit verzet, heeft Gods mandaat weerstaan. Dat is wel een mooi woord in dit verband. Dat woord mandaat. Want dat is ook... Een mandaat, ja, je geeft iemand mandaat, je geeft iemand een volmacht. Een mandaat is een volmacht. Dus zij zijn onder God gesteld, ja, met een bepaalde volmacht. Ze kunnen handelen binnen de ruimte die God hen geeft. Dat is een heel ander onderwerp, maar overigens is Satan ook zo'n macht. Hè? Ook hij begeeft zich binnen de ruimte die God hem geeft. We lezen hier op 1 en 2... eens door, daar wordt dat wel heel beeldend beschreven. Wie zich dus tegen een autoriteit verzet, heeft Gods mandaat weerstaan. En wie weerstaan hebben, zullen voor zichzelf oordeel in ontvangst nemen. Ja, oordeel van wie? Van die overheid natuurlijk, hè? Daar gaat het over. Want bestuurders zijn niet tot vrees voor het goede werk, maar voor het kwade. En het goede werk is je onderschikken aan die overheid. En het kwade is wanneer je je niet onderschikt. Voor wie zich onderschikt is er geen vrees, want ja, die heeft niets te vrezen van die overheid. Over het algemeen. Bestuurders zijn niet tot vrees voor het goede werk, namelijk voor degene die zich onderschikt, maar voor het kwade. En wil jij niet vrezen voor de autoriteit, doe het goede, namelijk onderschik je, en jij zal lof van haar hebben. Het goede is onderschikken, het kwade is verzet. Want zij is Gods bediende, jou ten goede. Dit is zo, hè? Dit, alle machten, autoriteiten zijn onder God gesteld. Dit is zo, ook al vinden zij zelf van niet. Ook al, wij kunnen dat niet zeggen dat wij vinden van niet, maar ook al vindt iedereen van niet. Het is zo, God heeft dat zo gesteld, God plaatst dat zo. Zij is Gods bediende. Dat is gewoon een waarheid. Zij is Gods bediende, zo moet ik het zeggen. Jou ten goede. Alle overheden, alle autoriteiten staan onder God en ze zijn hem verantwoording schuldig, niet ons. Wij zouden ons onderschikken. Het is niet democratisch, maar dat is wel bijbels. Maar in het geval dat jij kwaad doet, vrees. Namelijk wanneer je niet onderschikt en wanneer je verzet. Het voorgaande verse. Want zij draagt het zwaard niet voor de schijn. Want zij is godsbediende, een rechtverschaffer. Voor boosheid tegen hem die kwaad verricht. Dus degene die ze niet onderschikt aan de overheid. Ja, die... hier gaat het om een zwaard. Dat is natuurlijk de macht die de overheid heeft om... hoe zeg ik dat? Om onderdanen de wil op te leggen. Vroeger gebeurde dat met het zwaard. Tegenwoordig worden we meer in onze portemonnee getroffen. Als we te hard rijden of zo. Of andere dingen doen. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Dat is het eigenlijk. Zij draagt het zwaard niet voor de schijn. Want zij is godsbediende en zij is onder God gesteld. En God heeft overheden geplaatst. En overheden zijn rechtverschaffers. Tegen degene die zich verzet, die zich niet onderschikt.
Ze vergelden kwaad met kwaad.
Ze vergelden kwaad met kwaad, ja. Maar wij zouden dat niet doen. Wij zouden het niet onder het kwaad overwonnen worden. Maar het kwade in het goede overwinnen. Namelijk in onderschikking. Kwaad doen is dus hier in dit verband niet onderschikken. Daarom is het noodzaak zich te onderschikken. Niet alleen vanwege de boosheid, maar ook vanwege het geweten. Nou, dit is dus wat Paulus ook zegt tegen ons als ambassadeurs van Christus die in dat gastland geplaatst zijn. Onderschik je, want al die overheden waaronder wij leven, die zijn onder God gesteld. En onze houding zou onderschikking zijn. Want wij weten namelijk dat boven al die overheden er een God is die alles in zijn hand heeft en die alles beschikt. Dus... Ja, ik zei net, wie je niet horen wil, moet maar voelen. Maar in dit geval is het wie het laatst lag, lacht het best. Dus, want daarom, oh ja, dat is ook een leuke. Daarom heb ik het er nog even bij afgedrukt. Want daarom voldoen jullie ook belastingen. Want zij zijn dienstverrichters van God. Die juist op dit punt volharden. Ja, dat moest ik even bij van. Ik heb zelf ook een blauwe envelop gekregen van de week. Dus ja. Daarom voldoen jullie ook belastingen, want zij zijn dienstverrichters van God die juist op dit punt volharden. Ja, betaal aan allen de verschuldigde dingen. Aan wie belasting, belasting. Aan wie tol, tol. Aan wie vrees, vrees. Aan wie eer, eer. Hè, want net als Jezus zei in Lucas 20, toen ze met een munt voorbij hem kwamen van... ze vroegen aan hem, moeten we belasting betalen aan de keizer, de Romeinse overheersers. Wat is dan onze positie ten opzichte van die overheersers? Nou, Jezus zei van, laat me die munt eens zien. En daar, hij zegt, wiens beeld is dit, die op die munt zijn? Ja, toen zei ze, ja, dat, wat ze proberen hem te verzoeken, hè? Je kent de geschiedenis al. Toen zeiden ze van, nou, dat is de keizer. Nou, geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Oftewel, betaal gewoon je belastingen. Betaal aan alle de verschuldigde dingen, aan wie belasting, belasting, aan wie tol, tol en aan wie vrees, vrees en aan wie eer, eer. God zorgt toch wel voor ons, dus of we nou 10% betalen of nou 60, 70. Plus BTW, plus... Je zou het dus moeten uitrekenen. Dat kan je beter niet doen, denk ik.
Gewoon betalen.
Maar, gewoon betalen, ja. Wees aan niemand iets verschuldigd dan elkaar lief te hebben. En lief hebben is ook onderschikking, hè. Je onderschik je aan de ander door de ander te dienen. Lief hebben, ja.
Ik vind het moeilijk tot lief hebben. Accepteren vind ik makkelijker.
Ja, dat is ook een vorm van lief hebben, toch?
Ja, denk ik wel.
Dat is ook onderschikking.
Ja, dat is ook wel, ja, accepteren is zeker onderschikking.
Met een hoop dingen is het zo, als je er nou zelf vrede mee hebt, dat een ander je belaagt en weet ik wel.
Ja.
Dan ben je het toch al. Dan moet diegene die dat doet maar uitzoeken wat hij
wil. Wat Paul zegt, accepteren is ook een vorm van onderschikking. Ja. Want primair zou je reactie zijn, verzet, nee, ik accepteer het. Mm-hmm. Als jij dan zo bent, of dat doet, of wat dan ook, wat de omstandigheden zijn. ik accepteer het. Ja, dat is ook, dat is een negatieve...
Dat is
dan
wat jij toen uitlacht in het woord vergeven. Daar zit ook het laten.
Ja.
En dan weet je met dingen geen raad. En dan word je iets aangedaan. Je denkt, nou, ik snap het niet hoor. Ik zou ze het liefst in elkaar slaan. Dat ken ik niet meer. Maar als je het gewoon laat en accepteert. En denkt, God, zoek het maar.
Laat, ja.
Die weten het. Dan heb je er zelf toch best vrede mee.
Ja.
Nou, dat kan een vorm van liefhebber zijn.
Liefhebben, kijk, wij leven natuurlijk in een... lief zijn en lief zijn voor elkaar. En liefde wordt vaak in verband gebracht met gevoel. Maar liefhebben is elkaar dienen. Dat is in de eerste plaats liefhebben. Dat is een houding.
Het is anders dan lief vinden.
Ja, het is wat anders dan lief vinden. Je hoeft iemand niet lief te vinden om hem lief te hebben.
En dat bedoel ik eigenlijk.
Ja. Wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want... Ik moet stoppen, geloof ik. Want de wet zegt, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En ook dat is overigens een belofte. Nou, ik denk dat het goed is om het hierbij te laten voor vandaag. Dus dat doen we dan ook maar.